Het Israëlische leger zegt dat grondtroepen Gaza-stad hebben bereikt. De situatie is daar volgens ooggetuigen heel gespannen. Zo melden journalisten in Gaza dat auto's worden beschoten die de stad proberen te verlaten. Hamas heeft verder een propagandavideo gepubliceerd waarin 3 gegijzelde Israëlische vrouwen zich richten tot de Israëlische premier Netanyahu. In een verklaring geven ze hem de schuld van het wat ze noemen militair falen van 7 oktober. Dat is de dag dat Hamas honderden Israëlische burgers vermoordde en meer dan 200 mensen in gijzeling nam. Het is niet duidelijk in hoeverre de vrouwen onder druk zijn gezet, om dat te zeggen. Er zullen waarschijnlijk tot halverwege de avond minder treinen rijden rond Rotterdam. Vanochtend brak een stuk bovenleiding af bij het station Rotterdam Stadion en viel bovenop een trein. De schade is groot. Volgens ProRail duurde het nog tot ongeveer 9:30 vanavond voordat alles weer is gerepareerd. Toezichthouder ACM gaat onderzoeken of er wel genoeg aantrekkelijke keuzes zijn om over te stappen naar een andere bank voor een hogere spaarrente. De afgelopen tijd werd door de Centrale Europese Bank keer op keer de rente verhoogd. Maar op Nederlandse spaarrekeningen steeg die rente niet mee. De Tweede Kamer had eerder dit jaar al veel kritiek op de winsten die banken ondertussen maakten. Keeper Etienne Vaassen heeft weer getraind met de groep bij zijn club RKC Waalwijk. Hij kwam een maand geleden hard in botsing met Ajax-spits Brian Robbie, waarna hij op het veld gereanimeerd werd. Vandaag stond hij weer met zijn ploeggenoot op het veld. Vaassen droeg daarbij een helm ter bescherming. Volgens RKC gaat het naar omstandigheden goed met hem, al heeft hij soms nog wel last van hoofdpijn. Het weer bewolkt met vanuit het zuiden regen. Vannacht wordt het weer droog en morgen start dan met wat zon. Later opnieuw wel weer buien en temperaturen rond de 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
De zwevende kiezer bij Radio Texel.
Ja, op woensdag 22 november mag Nederland weer naar de stembus. En er is inmiddels zoveel aan de hand in Nederland en in de rest van de wereld dat we misschien wel kunnen zeggen dat dit de allerbelangrijkste verkiezingen ooit gaan worden.
Maar regeren, joh, dat is toch niet zo moeilijk met gezond verstand. Hey, hey, Den Haag, gaan we nog wat doen vandaag? Alles gaat op veel te traag. Even minder praten, actie graag. Hey, hey, Den Haag, alles blijft een beetje vaag. Partijen staan in rijen, vinden zich uniek. De mensen zijn het nu wel zat met dat getreuzel in de politiek. Dus Haagse dames, Haagse heren, ga gewoon een keer presteren met je kabinet. Want met de bende van ellende van hiervoor was het geen jeugd van het.
Dus daarom, jongens in Den Haag, gaan we, gaan Luisteraars, goedemiddag. Maandagmiddag 30 oktober, 4 uur. En we gaan van start met de derde uitzending, De Zwevende Kiezer. Na de politieke aardverschuiving tijdens de provinciale statenverkiezingen en de val van het vierde kabinet Rutte weten veel kiezers het even niet meer. Volgens de laatste cijfers is 80%, en ik heb de laatste keer riep ik 50%, maar 80% van het Nederlandse volk is zwevende kiezer. Om die zwevende kiezer te helpen, nodigen we alle partijen uit om in 2 uur tijd hun standpunt uit te dragen. We doen dit aan de hand van hun verkiezingsprogramma's en de thema's die de samenleving bezighouden. Ik ben Aad van Gils en mijn sidekick voor vandaag is van ouds mijn trouwe politieke steun en toeverlaat Henny Huisman. Maar Henny, ik weet niet waar je zit, maar niet naast mij. Achter de knoppen onze technicus Daan van Loon, bekend van zijn programma Opstaan met Daan. Onze gast is Rogier de Bruin. Rogier Bruin, hè?
Bruin. Correct. Ja, correct. Zonder de.
Uit Den Helder. Rogier is gemeenteraadslid in Den Helder. En zoals op zijn Facebookpagina blijkt, heeft hij er zin in. Dat is trouwens voor het eerst dat iemand die uitgenodigd is zelf reclame maakt voor onze radio. Rogier, je stijgt in onze 18. Dat gebeurt ter plekke.
Meen je dat nou? Doet niemand dat? Dat is eigenlijk gewoon heel slim, hè? Je moet natuurlijk ook een beetje zelf promoten, toch?
Ja, ik heb altijd gewoond om dat een beetje te checken. Wat komt er en wat kunnen we verwachten? Maar ik vond dat wel, ik vond dat wel grappig. En aangezien ik zelf ook jaren in Helder gewoond heb, een link. Niels, vertel de luisteraars wat over jezelf en hou er rekening mee. Het is niet alleen op Texel in Den Helder, maar in heel Nederland en wereldwijd via www.radiotexel.nl.
Ja, dankjewel Aad. Bedankt ook dat ik hier mag komen. Bedankt voor de uitnodiging sowieso natuurlijk. Hartstikke leuk. En dat is ook maar een klein stukje, want met de boot 20 minuutjes en dan een stukje fietsen vanaf de boot hier naartoe. En ik ben er. Dus ik kom graag. Dankjewel. Ik ben Rogier Bruin. Ik ben al een tijdje gemeenteraadslid in Den Helder. Vandaar ook mijn politieke interesse natuurlijk. Anders doe je dat niet. Mijn achtergrond is verder dat ik bij de marine heb gezeten. Of marine gezeten, ik zit er nog steeds bij. We hadden het er net al even over, hè? Ja. Ik ben 27 jaar geleden ben ik eigenlijk hier voor het eerst op Texel gekomen. Omdat ik daar me moest melden op de Joost Doerlijn-kazerne voor de eerste introductie in de wereld die marine heet.
Ja, toen zat ik er ook.
En zoals elke marineman of elke vrouw op Texel uiteindelijk begint, de eerste weken. Dus dat heb ik ook gedaan. En dat was trouwens ook de eerste keer dat ik op Texel kwam, überhaupt. En daarna ben ik er nog veel vaker geweest, want precies in dat jaar is ook mijn tante Francita, de dochters, mijn nichtjes, die zijn hier naartoe verhuisd. En sindsdien kom ik dus wel ook gewoon regelmatig op Texel uiteindelijk. Want dat was toen 70 jaar geleden de eerste keer. Bij de marine. En daar zit ik nog steeds. En ik werk tegenwoordig, nadat ik in het begin veel gevaren heb, als zeeofficier, werk ik nu in Utrecht op de Kromhoutkazerne daar. En ik werk daar op een juridische afdeling.
Oké, bij de landmacht of bij Defensie?
Nog steeds bij de marine. Alleen, daar werken allemaal afdelingen die gewoon defensiebreed werken. En het belangrijkste ben ik trouwens nog vergeten. Moet ik natuurlijk ook even bij vermelden dat ik ook nog... Ik ben vader van 2 hele mooie dochters, Emma en Carlijn.
Kijk.
En de ene die woont nog in Den Helder en de ander die is helemaal opgegroeid in Den Helder, maar die studeert nu in Amsterdam.
Oké. Voordat we verder gaan, Niels, voordat ik overga naar de korte samenvatting van het partijprogramma, dat doe ik altijd, dan denk ik, nou, wat vinden die partijen? En dan vertel ik dat en dan hoor ik wel van de kandidaat of ze het mee eens zijn of niet. Maar wat is volgens jou de top 3 van issues bij de Nederlandse kiezers?
Ja, dat is... ik verslikte me bijna. Niet symbolisch, hoor. De top 3. Ik denk dat een van de echt belangrijkste dingen waar mensen gewoon nu mee zitten, dat is toch echt de portemonnee. Hè, dat hebben we natuurlijk de afgelopen paar jaar hebben we dat allemaal meegemaakt met natuurlijk de energiecrisis. En nog een aantal andere ontwikkelingen waardoor iedereen toch echt wel moeite heeft om soms rond te komen. Je ziet mensen die gewoon een baan hebben, een goede baan, de middeninkomens, dat zelfs die aan het einde van de maand eigenlijk niks meer over hebben om ook nog eens leuke dingen te doen. En misschien zelfs niet eens meer op vakantie kunnen, omdat ze ook nog gewoon de auto moeten betalen. En de kinderen moeten naar sport en de abonnementen moeten betaald. En dat is waar de meeste mensen, denk ik, zich nu het meeste zorgen om maken. Dat is echt de portemonnee. En wat de politiek daar natuurlijk aan gaat doen. Het tweede wat wij als VVD in ieder geval hebben vastgesteld, is dat toch dat onderwerp migratie en dan met name de asielopvang, dat toch ook heel veel mensen bezighoudt. Hoe gaan we dat nou goed regelen? Het kabinet is daar niet voor niets omgevallen uiteindelijk, omdat dat echt een enorm ingewikkeld onderwerp is. Wij merken gewoon dat ook de mensen dat zelf bezighoudt. Ik heb dat zelf ook kunnen ondervinden in Den Helder. We hebben natuurlijk een heel grote asielopvanglocatie. Meerdere zelfs. In totaal vier, waarvan twee hele grote. We vangen daar niet alleen asielzoekers op, maar ook minderjarige alleenstaande asielzoekers. Je merkt gewoon dat alles wat daar in de buurt ook we probeerden toen aan ontwikkelingen, dat houdt de mensen bezig. Hè? Want ze zien gewoon heel veel mensen die op straat lopen en in de wijken komen. Dus ook in Den Helder is dat denk ik ook wel een issue. Hoewel misschien iets minder dan als je in Ter Apel woont. Hè? Want daar is natuurlijk gewoon echt, en daar begint het straks ook alweer knijp te lopen inmiddels. Dus dat is echt ook iets wat de politiek nu echt moet gaan oplossen. En ik denk als laatste, en dat is misschien niet zozeer iets wat de mensen dan persoonlijk dan ervaren, maar dat is wel hoe ze naar de politiek kijken. En wat we gewoon zien is dat de mensen zijn het een beetje zat dat in de politiek in Den Haag elkaar vliegen proberen af te vangen en dat er allerlei spelletjes gespeeld worden en dat het eigenlijk meer gaat om de mensen zelf, om de politiek zelf, dan om uiteindelijk wat we moeten regelen. En daar hebben we een aantal voorbeelden van gezien, waardoor in de afgelopen jaren. Dat zijn dingen waardoor mensen het vertrouwen in de politiek een beetje kwijt aan het raken zijn. En mensen willen gewoon niet meer dat de politici in Den Haag of in de gemeenteraad, dat die een beetje met elkaar aan het bekvechten zijn. Hè, of wie het hardste kan roepen en wie het beste kan argumenteren in een bepaald debat. Nee, die willen gewoon uiteindelijk dat wij, de politici, problemen oplossen. En dat is wat de mensen nu ook, denk ik, mee gaan laten spelen in deze verkiezingen.
Ik heb een lijstje hier voor me, drie punten. Ik heb het niet zelf bedacht, hè, laten we dat even vooropstellen. Ik heb dat uit de diverse peilingen en zo die altijd gehouden worden. Maar wonder wel, en daar stond ik zelf ook van te kijken, is staat inkomen niet bij de top drie. Op de eerste plaats staat de gezondheidszorg. En dus 54% van de Nederlanders vindt dat de belangrijkste issue. 52% inderdaad het asielbeleid. En op de derde plaats staat de woningmarkt. Maar dat is uit de peiling, hè? Niet uit zoals ik het bedacht had. Maar het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 heeft als titel Ruimte geven, grenzen stellen. Het programma is op 17 oktober definitief vastgesteld op het verkiezingscongres. Het programma bevat de volgende hoofdthema's. Economie en werk, zorg en welzijn, veiligheid en rechtsstaat, onderwijs en cultuur, klimaat en energie, wonen en mobiliteit en het Europa- en buitenlandbeleid. Sorry, kleine lettertje. De VVD, ik ga gewoon even verder. Hè. De VVD wil de economie versterken door het stimuleren van innovatie en het verduurzamen van bedrijven. Waaruit zal die stimulatie bestaan?
Oh, dat is natuurlijk meteen een vraag voor mij. Ja, om te beginnen, hè, dat hadden we het natuurlijk ook van tevoren ook al even gezegd. Ik heb het visieprogramma uiteraard gelezen. Sterker nog, hè, daar teken je voor hè, dat je erachter staat. Wat erin staat. En als je op een bepaald punt misschien toch nog een bedenking hebt, dan kun je daar misschien nog een voorbehoud op maken. Maar in principe, hè, als je kandidaat bent en je staat op die lijst, Ja, dan is het natuurlijk zo dat je gewoon dat verkiezingsprogramma onderschrijft. Hè? Dat neemt niet weg. Ik heb het gelezen, maar ja, of ik nou overal een panklaar antwoord op heb, dat kon ik niet beloven.
Maar ik heb ook tegen je gezegd dat ik dat niet verwacht. Maar wat ik wel van je verwacht is dat je op hoofdlijnen weet wat de VVD wil doen. Hè? Ik bedoel, we gaan hier niet over details zitten praten.
Uiteraard.
We gaan alleen over hoofdlijnen, zodat de luisteraar een idee heeft. Oké, als ze aan de macht komen, dan gaan ze dat en dat doen.
Ja. Nee, en terecht natuurlijk. Ja, kijk, en dat wilde ik er nog aanvullen. Kijk, ik ben natuurlijk wel raadslid in Den Helder. Dus zeker als het gaat om wat ons lokaal hier bezighoudt. Hè, daar ben ik wel redelijk van op de hoogte. In zekere mate. Nee, ja, kijk, als het gaat om de economie, dan wat denk ik de VVD altijd kenmerkt, is dat wij heel erg zijn van we moeten investeren. Hè? Als je kijkt naar uiteindelijk wat onze economie draaiende houdt, dan is dat bijvoorbeeld het MKB en de middelgrote bedrijven. En als je ziet hoeveel mensen daar werkzaam in zijn en wat dat uiteindelijk oplevert, dan moeten we daar zorgen dat daar ook echt het geld vandaan komt. En dat we daar ook investeren. Dus je moet zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Je moet zorgen dat de belastingdruk niet al te hoog is. En je moet ook zeker niet zorgen dat allerlei regels beknellend en belemmerend werken. Dat is een van de, denk ik wel, belangrijke punten in dit onderwerp van ons kiesprogramma. En wat je ziet is dat om te investeren en te innoveren, daar zijn ontzettend veel goede ideeën van bedrijven, ondernemers die dat graag willen doen. Alleen, ja, die worden vaak belemmerd door allerlei regels die op zichzelf natuurlijk allemaal vaak wel goed zijn en ooit zijn bedacht met een bepaalde reden. Maar die ervoor zorgen dat het investeren, het ondernemen soms wordt belemmerd. En dat soort drempels moet je natuurlijk wegnemen.
Ja, als je dat zegt, dan ik spring een beetje van de hak op de tak. Hè, dus wees overal op voorbereid.
Ja, dat is heel goed inderdaad.
Dan zeg ik innoveren. En dan kijk naar een beetje wat de laatste tijd gebeurt in Nederland. Hè, en waar het kabinet opgevallen is. Nou, dat was dan de asielcrisis. Hè. Dat was het stempeltje. Maar volgens mij was het echte stempel de stikstofcrisis en het landbouwbeleid. Aan de ene kant wil de regering boeren uitkopen en landbouwbedrijven afschaffen. En aan de andere kant zeg je van we moeten innoveren. En ik heb daar afgelopen week toch weer eens een beetje naar gekeken. En dan zijn wij een van de grootste voedselproducenten in de wereld. En dan wordt dat door een aantal partijen afgedaan als zakkenvullerij, rijk worden, enzovoort, enzovoort. Terwijl we een redelijk probleem oplossen. Hè? Want als wij minder voedsel gaan produceren, krijgen andere mensen minder te eten en worden duurder. En dan hebben we zeg maar net de averechtse uitwerking. Hoe staat de VVD daarin?
Dat is een goede vraag. Kijk, je begon natuurlijk inderdaad over stikstof. Hè? Ik weet niet of het kabinet daarop gevallen is, hoor, overigens. Ik denk echt dat het toch wel
op
migratie ging. En natuurlijk, ja, het ging op heel veel vlakken al niet meer zo lekker. Hè? Dus op een gegeven moment, ja, dan moet je van elkaar besluiten. Laten we misschien toch maar even kijken of het niet op een andere manier kan. En ja, dat kon uiteindelijk niet. Maar dat even terzijde. Kijk, ja, die hele stikstofcrisis. We hebben er allemaal natuurlijk afgelopen jaren alles over gelezen. En dat was continu het nieuws. Dus iedereen is op zichzelf een kleine stikstof-expert geworden misschien. Maar ik denk dat we allemaal wel hebben kunnen vaststellen, en dat wijzen ook alle onderzoeken uit, dat daar toch echt wel iets moet gebeuren. Hè? Er zijn ook partijen die zeggen, als het om stikstof gaat, nou, dit is helemaal geen probleem. Nou, dat denk ik niet. En dat denkt de VVD ook niet. De VVD denkt echt dat we echt iets moeten doen om te zorgen dat we de natuur op een goede en duurzame manier kunnen behouden. En ja, daarvoor moet je soms maatregelen nemen die niet voor iedereen nou even eenmaal prettig zijn. Maar dat moet dus wel gebeuren op een zo goed mogelijke manier, op basis van participatie met de doelgroep, met de sector, dus met de boeren met name. En dat staat ook wel in ons verkiezingsprogramma, dat we dit probleem echt, dit is iets wat we moeten aanpakken. Dit is een van die problemen waarvan het niet gelukt is, ja, om de afgelopen jaren om dat op te lossen. En dat verwachten dus de mensen echt van ons. Want ga nou eens met elkaar zorgen dat we dit soort dingen nu echt voor de toekomst op een goede manier met elkaar gaan oplossen.
Ja, maar we hebben geheel tegen mijn draaiboek in hebben het over stikstof ineens. Maar dat geeft niet. Kijk, maar we hebben natuurlijk allerlei akkoorden van Parijs en Wenen en Rome en weet ik waar we allemaal over stikstof en natuur gesproken hebben. Maar er zijn een aantal partijen in Nederland, en ik zal ze niet met naam noemen, die denken dat de natuur, dat die een thermostaatkraan heeft. Als ze daar maar aan draaien, dan gaat het vanzelf goed. Maar de werkelijkheid is dat ze alle regeltjes die we uit Europa opgelegd krijgen, gaan ze verzwaren. Dat is ook waar de weerstand komt bij de bevolking. Hè? Waarom moet ineens alles in 30-30 gebeuren, terwijl de rest van Europa vindt dat 30-35 ook haalbaar is? Dan doen ze nog een schepje bovenop. Hè? Dan zeggen ze van Nederland 50%, nou wij maken er 60 van. Dan weten we zeker dat we de 50 gehaald hebben. Dat soort dingen stuiten mensen natuurlijk tegen de borst. En is de VVD een voorstander van het afgelopen beleid wat we gevoerd hebben, zeg maar het landelijke beleid, of zeggen jullie van, nou, wij zijn er gewoon groot voorstander van, of wat Europa voorschrijft, dat we dat ook doen?
Nou ja, in ieder geval is het zo dat wij als VVD zeggen dat we vinden dat we moeten Nederland schoon doorgeven aan toekomstige generaties. Jij noemde 60%, hè? Ik denk dat je bedoelt de CO2-reductie, ja, uiteindelijk. Nou, volgens mij staat, ik zit ook even te spieken hoor, tegelijkertijd. Ik weet niet alles aan mijn hoofd natuurlijk. Dat zei ik net al. En volgens mij wat wij zeggen is dat we willen gewoon wat nu is afgesproken, hè, de huidige wettelijke doelen. En dat is volgens mij 55% in 2030. Die willen wij behouden en dat willen wij ook gewoon gaan toepassen. En daarbij zeggen wij wel, het moet wel op een manier dat het niet leidt tot hoge kosten voor gewone Nederlanders. Voor die hardwerkende Nederlanders die sowieso al moeite hebben om aan het einde van de maand alle rekeningen te betalen. Die moeten niet ook nog eens een torenhoge energierekening krijgen. Dat is denk ik ook wel in een ander opzicht van belang. Hè? Want je kan wel zeggen, ja, laat maar, en we blijven gewoon ons eigen gas afnemen, hè, vanuit Groningen. Dat zegt de VVD trouwens, dat gaan we niet doen. Hè. Dat is nu gewoon, dat is klaar. Ja, dat hebben we afgesproken, dan moet je ook gewoon niet meer op terugkomen. Hè. Maar er is natuurlijk wat anders dan alleen maar de natuur en het klimaat. En dat is dat je ook niet afhankelijk wil zijn van landen als Rusland. Wat we hebben gezien, hè, in de Oekraïne-oorlog, dat er opeens enorm tekort en schaarste was op de energiemarkt. En dat komt gewoon omdat we voor een groot deel afhankelijk waren van gas wat uit Rusland komt. Nou, ook dat moet je gewoon zorgen dat dat niet meer het geval is. Ja, en dan ontkom je er niet aan om ook om die reden dus te kijken naar andere mogelijkheden van energieopwekking. Dus onder andere wind op zee en zonne-energie.
Ja.
Van de boot tot de vuurtoren.
Dit is Radio Texel.
Goedemiddag luisteraars, we gaan verder met deel 2 van het programma. Rogier, waarom Jump van Halen?
Ja, dat heb je net gehoord. Dit is toch een fantastisch nummer. Je krijgt er gewoon ontzettend veel goede energie van. Ja, ik draai dit altijd als ik me even wil oppeppen. En ja, ook die tekst, hè. I get up and nothing gets me down. Dit is gewoon één brok positiviteit en één energie straalt hier vanuit. Dus ik vind het gewoon een onwijs lekker nummer om te horen. Dus als je ergens naartoe moet en je moet ergens even flink opgepept aankomen, dan moet je dit gewoon opzetten, vind ik.
Nou, die mening die deel ik wel met je. En jij, Daan?
Ik vind het ook zeker een fijn liedje om te horen hier op de radio.
Oké, okay, ja. Volgende week maandag bij Opstaan met Daan, om wakker te worden.
Ik zet hem op de lijst.
Ja. Als je deze opzet bij het opstaan, dan kan je dag niet meer stuk, volgens mij.
Kijk, heel erg goed.
We gaan even verder. We hadden het over economie. Nog één vraag. Hoe denkt de VVD de lasten voor de burgers verlagen? VVD staat er bekend omdat ze de lasten voor het bedrijfsleven verlaagt. Maar hoe ziet u dat voor de burgers?
Een goede vraag. Ik denk, waar we natuurlijk mee te maken hebben, is dat we een belastingstelsel hebben wat op zich niet helemaal meer klopt. Daar zijn we allemaal over eens. Dat heeft die toeslagenaffaire heeft dat ook een beetje aangetoond, hè? Al die toeslagen die we kennen en dat de Belastingdienst dat moet uitvoeren, dat werkt eigenlijk niet. Dus de VVD zegt sowieso, laten we nou eens kijken of we af kunnen van die toeslagen. Dat gaat niet zomaar van de een op de andere dag, hè? Want daar is gewoon tijd voor nodig. Maar dat is in ieder geval iets waar we naartoe moeten en dat denk ik ook dat gewoon goed is. Het tweede wat je eigenlijk moet doen is zorgen dat je dat de mensen dat ze hun financiële situatie beter kunnen overzien. Je moet zorgen dat de koopkracht van middengroepen dat die op peil blijft. Dat kun je inderdaad doen door met name ervoor te zorgen dat werk moet weer gaan lonen. We kunnen heel veel doen met belastingen en belasting verlagen. En dat je moet uiteindelijk ervoor zorgen dat de mensen die harder gaan werken, die meer gaan werken, dat die daarop vooruit gaan. En dat is iets wat nu vaak niet het geval is. Dat komt ook weer door die toeslagen. Mensen die meer gaan werken, die verliezen een bepaalde toeslag. Waardoor ze netto aan het einde van de maand, ze hebben meer gewerkt, maar ze houden minder over. Nou, daar moeten we gewoon vanaf. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen sowieso is. En ja, kijk, de VVD is natuurlijk van oudsher, dat zullen wel meer partijen zijn, nooit een voorstander om belastingen te verhogen. Je moet ook gewoon zorgen dat je aan de inkomstenkant, aan die knop, dat je daar kan draaien. In plaats van steeds maar weer aan de knop van de uitgavenkant, dat je zorgt dat je minder uitgeeft. In plaats van dat je aan de inkomstenknop gaat draaien. Dus om te voorkomen dat we belasting moeten verhogen en dat mensen meer belasting moeten gaan betalen, moet je ook kijken hoe kunnen we de uitgaven van de overheid, hoe kunnen we die binnen de perken houden.
Ja, maar de discussie in Nederland is altijd wie heeft het voordeel van welke maatregel er. En dan krijg je natuurlijk toeslagen, toestanden. Maar we hebben het gezien met de toeslagen op de energierekening, hè, €290. Nou, dat is om het makkelijk uit te voeren, is dat gewoon generiek gebeurd aan iedereen, hè. Maar er staat gelijk de helft van de politiek op zijn achtste hoeven van de rijken hebben daar niks aan. Maar als je kijkt naar ons belastingstelsel, dan denk ik bij mezelf, oké, energiekosten, hè. We heffen energiebelasting. En dan staat om te zorgen dat de inkomsten een beetje peil blijven, heffen over de energiebelasting ook nog eens een keertje BTW. Over alle elementaire levensbehoeften, zoals water en dat soort dingen, wordt 21% BTW gegeven. Terwijl ik voor mezelf denk, daar moet je gewoon 0% van maken. Dan moet die regering daar maar op een wat andere manier mee omgaan dan nu. Want de enige die, of niet de enige, maar degene die heel erg baat hebben bij inflatie en dat soort dingen, is natuurlijk de staat. Want alles wordt duurder, maar die 21% gaat over de prijs, wat het duurder wordt. En daar wordt nooit in gecompenseerd.
Ja, Ja, ik moet zeggen, ik weet daar de precieze details niet vanaf. Ik weet wel dat het onlangs ook weer inderdaad in de Kamer aan de orde is geweest. Hè? Om de BTW op voedsel en dergelijke, om die af te schaffen. Ja, en dat is volgens mij niet gelukt. Ja, daar zullen natuurlijk ook redenen voor zijn. Je kan dat ook niet zomaar van de een op de andere dag kun je dat doen. Maar als ik kijk naar wat je... wat ik net al zei, hè, de uitgavenkant. Ik denk dat dat veel belangrijker is en veel meer uiteindelijk kan opleveren dan dit soort maatregelen, ook voor de mensen. Want als je ziet dat, als we naar de begroting kijken voor 2024, hè, dat is 4,5 miljard euro, dat meer dan de helft, 52%, gaat naar uitkeringen en de zorg. Meer dan de helft van onze begroting gaat daar naartoe. Dus dat is nou, meer 250 miljard misschien wel bijna.
Ja.
En daar moeten we gewoon echt naartoe dat gewoon veel minder wordt. En dat is ook iets wat wel in ons verkiezingsprogramma goed naar voren komt. Hè? Kijk nou eens niet hoe we, als het om de zorg gaat bijvoorbeeld, hoe we uiteindelijk, iedereen die ziek wordt, dat we dat moeten gaan oplossen. Maar probeer eens kijken naar hoe gaan we nou uiteindelijk ervoor komen dat mensen ziek worden. Hoe kunnen we aan de voorkant, hè, door preventie ervoor zorgen dat we die uitgaven in de zorg die nog steeds blijven stijgen. En dat is denk ik gewoon een van de grootste issues die wij hebben naast alle gebruikelijke die we net ook al hebben genoemd. Hoe kunnen we nou voor zorgen dat die uitgaven aan de zorg, hoe we kunnen die uiteindelijk verlagen zal niet kunnen. Maar in ieder geval dat we die toename, dat we die kunnen stoppen.
Ja, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat de zorg sowieso een geldverslindend orgaan is. Waarbij we gemakshalve het nog niet hebben over de 2 miljoen mantelzorgers die ook in de zorg werken. Want daar betalen we niks voor. En die zijn natuurlijk ook. En dat begint tegenwoordig steeds vaker ernstige vorm aan te nemen. Dat mensen het niet meer bolwerken tussen het mantelzorg en de... En hun eigen baan.
Ja.
En vindt de VVD dat daar iets aan gedaan moet worden?
Ik denk zeker dat je daar naar moet kijken. Want we moeten heel erg blij zijn met iedereen die de zorg voor een naaste, voor een familielid of een kennis of de buurvrouw op zich neemt. Hè, de mantelzorgers. En we kunnen ook gewoon niet zonder. Want als we die mensen niet eens hadden gehad, ja, dan was het natuurlijk gewoon helemaal het hek van de dam als het gaat om de zorgkosten. Dus je moet daar gewoon heel blij mee zijn. En je moet dus ook kijken hoe je kan faciliteren dat soort mensen dat goede werk wat ze doen, of de goede zorg die ze leveren, dat ze dat kunnen blijven doen.
Ja,
ik denk dat hartstikke belangrijk is. Ja.
We hebben, voordat dit programma begon, hebben we wel even afgesproken dat het kan zijn dat ik vragen stel over dingen waar Rogier niet helemaal thuis is. En dat is met name de zorg maak je zorgen over. Maar een van de opvallende dingen die ik in de zorgparagraaf van de VVD zag staan, is dat de VVD de zorg kwaliteit en het kwaliteit van het leven wil gaan verbeteren en zorgpersoneel werk uit handen nemen door het invoeren van digitale zorgtechnieken. En dan is mijn vraag, waarbij denken we aan digitale zorgtechnieken?
Nou ja, Aad, goede vraag voor jou. Toevallig heeft dat te maken met iets waar wij zelf nu bij mijn eigen werk ook aan het kijken zijn. Dat is namelijk het nut van artificial intelligence en van robotisering eigenlijk. En dan moet je niet denken aan een zo'n robot die je gewoon fysiek naast je ziet die in films wel eens tegen opnemen. Maar dat zijn gewoon programma's die bepaalde processen kunnen overnemen die anders mensen moeten doen. En bij ons gaat het dan bijvoorbeeld om allerlei administratieve handelingen. Heel simpel, bij ons komt een bezwaarschrift binnen en dan moet iemand van het bedrijfsbureau, die moet dan de naam, e-mailadres, alle gegevens over gaan zetten in een systeem. Die moet dat eerst uit het online formulier halen. Die moet vervolgens een PDF maken met een brief die naar de betrokkenen gaat met een ontvangstbevestiging. We zijn er nu achter gekomen, ja, dat kunnen we gewoon digitaliseren. Ja. En dat betekent niet dat we daarmee die baan van die medewerker, dat die op het spel komt te staan. Nee, helemaal niet. Maar haar de simpele handelingen die zij doorgaans moet doen, die hoeft ze straks niet meer te doen. Dan heeft ze tijd voor allerlei andere dingen, waarvoor het veel belangrijker is dat daar gewoon een mens van vlees en bloed achter, ze, achter een bureau zit en dat soort dingen doet. Dus dat is een heel simpel voorbeeld, wat ook gewoon in de zorg absoluut, denk ik, speelt. Hè? Zodat je allerlei administratieve handelingen die gewoon heel makkelijk door een computer of zo'n robotic program gedaan kunnen worden, dat die overgenomen worden en dat de mensen daardoor in de zorg misschien ook gewoon meer tijd hebben om met patiënten om te gaan. Dat ze meer tijd aan een bed kunnen besteden.
Ja, ja.
Ik denk dat je daar met name aan moet denken.
Ja, het is dus niet zo dat we de digitalisering van de zorg betekent van Google maar de symptomen, dan vertellen wij wel wat je hebt. Of ben ik dan te simpel?
Nee, dat zal niet, denk ik.
Oké. Okay. En de andere punt, laatste punt. De VVD vindt dat mensen meer zelfbeschikkingsrecht moeten krijgen en met hun zorgverlener moeten kunnen beslissen over een passende behandeling. Maar volgens mij gebeurt dat al sinds jaar en dag in Nederland. Je gaat naar de dokter en je zegt, dokter, ik heb last van. En dan begint hij ergens over. En hij adviseert je wel om, hij zegt, nou, maak wel een verwijsbriefje. Maar als je nee zegt tegen die dokter, dan komt er geen verwijsbriefje. Dus in welke context moet ik dat zien?
Ja, dat zou ik ook niet. Dat zou ik even terug moeten lezen, denk ik. Dat is okay. Iets specifiek aan.
Dan gaan we even naar jouw werk toe.
Oké. Hey,
de VVD wil veiligheid van het land vergroten door de krijgsmacht te versterken. Hoe sterk? 2% van het bruto nationaal inkomen moet aan defensie uitgegeven worden. Dat doen we al sinds jaar en dag niet. Hè. Dit jaar is het geloof voor het eerst gebeurd vanwege de oorlog in de Oekraïne. Maar hoe denk je dat de krijgsmacht versterkt moet worden?
Ja, dat is wel grappig. Hè? Het was de bedoeling inderdaad dat we dit jaar voor het eerst op die 2% zouden komen. Natuurlijk allemaal onder invloed van de oorlog in de Oekraïne dat we erachter zijn gekomen. Hey, maar we hebben gewoon veel te lang, veel te weinig uitgegeven aan onze krijgsmacht, aan het onderhoud van al onze wapensystemen en ook het personeel. Daar zijn van een koude kermis thuisgekomen door die oorlog in de Oekraïne. Dus dat is gunstig natuurlijk voor de mensen die bij Defensie werken. Dat nu die hernieuwde aandacht er is. Dus de bedoeling was wel dat we op die 2% zouden komen. Alleen die 2% is gekoppeld aan het BBP, hè, het bruto binnenlands product. En wat blijkt nou dat gewoon dat bruto binnenlands product enorm gestegen is ook. Waardoor die uitgaven die verwacht waren voor Defensie, ja, die waren opeens daardoor onder de 2%. Dus in absolute aantallen was het nog steeds hetzelfde bedrag.
Ja.
Alleen, ja, het voldeed niet meer aan die norm daardoor. Dus dat is op zich, dat vond ik ook wel een opmerkelijke constatering. Dat je kan er eigenlijk niet zo van op aan. Ja, als je zegt 2% van het bruto binnenlands product, maar dat verschilt gewoon op jaarbasis, ja, dan weet je eigenlijk van tevoren nooit precies wat het bedrag is. Maar in ieder geval, we zijn echt heel erg in die richting gekomen. Je moet natuurlijk denken aan de landmacht heeft dat al lang en breed laten weten. Tanks, je moet in de huidige oorlogvoering, dat zie je ook in de Oekraïne, kom je gewoon nergens als je geen tanks hebt. Dus die moet je gewoon hebben. En die hadden we afgesplitst en we doen nu samen nog met Duitsland, hè, Duitsland heeft dan tanks en daar maken wij dan gebruik van, geloof ik, in een constructie.
Het grappige is, we huren tanks van de Duitsers, zetten de Nederlandse bemanning op en gaan aan de grens zitten in Litouwen.
Ja, zo
met Rusland,
precies,
zoiets.
En de marine, zie je dat er nu echt wel goed en fors geïnvesteerd wordt. Hè. Er komen nieuwe schepen aan. Onlangs nog de eerste nieuwe mijnenjager. Een veel groter schip dan wat we nu als mijnenjager hebben. Gewoon weer 2 of 3 keer groot, geloof ik. En dan gaan ze ook met drones voortaan op zoek naar mijnen. Ik denk ook dat een flink deel van het budget ook ten goede gaat komen aan het personeel. Hè, wat ook jarenlang natuurlijk redelijk achtergesteld is wat dat betreft. En op die manier wordt Defensie versterkt.
Ja, maar als ik even tweedeling mag maken. Defensie, materieel en personeel. verwacht je dan dat de investeringen in de techniek gaan of in de mensen?
Nou, ik denk dat het in beide moet. Sowieso moeten we gewoon die spullen moeten op orde. En al gaat het niet eens om nieuwe spullen. Maar een voorbeeld. Ik ken verhalen van de mariniers. Nou, dat moet je aanspreken. Als oud-marinier. Die hun eigen schoenen gingen kopen. Hun eigen geverslaarzen. Ergens in een dumpstore. Of gewoon via internet, online.
Daar heb ik allemaal meegedaan.
Omdat gewoon de spullen die ze van de baas kregen. Zoals wij dat zeggen. De fancy. Die waren gewoon niet goed genoeg. Van die vesten die ze over hun scherf weer in het vest aandoen. En waar je allerlei, nou, je kan je patronen erin doen. Ja. En je, nou, verbandzakjes, weet ik veel. Hè? Zo'n, hoe noem je zo'n vest?
Battlevest.
Je battlevest. Oké. Okay, ja. Nou, dat was kennelijk ook niet. Gewoon, dat was gewoon ondermaats kwaliteit. Of dat ging stuk. En toen kwam ik er dus achter. Dat werd gewoon door die mariniers zelf dan ergens besteld. En wat ik nu zelfs begrijp, is dat ze daar ook geld voor krijgen. Dus je krijgt Defensie heeft een groot kledinguitgifte magazijn in Soesterberg. Daar krijgt iedereen zijn uniform kleding en zijn uitrusting van. Nou, hebben ze gezegd, ja, oké, daar is het ondermaats, weet je wat. Hier heb je pot met geld en ga het zelf maar via bol.com aanschaffen. Ja, dat is natuurlijk bespottelijk dat op die manier moet. Dat kan gewoon echt niet. En daar moet echt gewoon flinke stappen worden gezet en in worden geïnvesteerd, vind ik.
Ja. Wat de reden waarom ik die vraag ook een beetje stel, hè, want ik hou het natuurlijk in het kader van mijn vorige beroep ook een beetje bij wat daar in Oost-Europa gebeurt. Hè. En dat zijn, wij zijn echt verschrikkelijke toestanden. Maar je ziet daar wel hele innovatieve wapens tevoorschijn komen. En een van die ik van de week zag, zeg maar op een van die nieuwssites, is dat de Oekraïners hebben een drone gebouwd. Daar hangt een RPG, een rocketpropeld granaat onder. Hè. Even voor de mensen thuis. Dat ding dat schiet normaal 300 meter. Ze hangen hem onder een drone en vallen een tank aan op 5 kilometer afstand. Kijk, dan ben je goed bezig, denk ik.
Ja het hele simpele dingen eigenlijk ook. Ja. Want zo'n drone dat is natuurlijk tegenwoordig ook dat simpel te realiseren.
Ja. De rechtspraak verbeteren. Dat is jouw terrein, dus zeg het maar.
De rechtspraak verbeteren, dat is mijn terrein. Ik ben jurist inderdaad. Ik heb recht gestudeerd en ik werk ook bij Defensie als militair jurist. Ja. Daarnaast heb ik 2 jaar... Ik ben 2 jaar even de dienst uit geweest. 10 jaar geleden heb ik 2 jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Dus dan heb ik inderdaad ook daadwerkelijk met die rechtspraak te maken gehad. Als organisatie ook. De rechtspraak verbeteren. Ik weet niet of dat inderdaad als zodanig in ons verkiezingsprogramma staat. Maar jij zegt het. Ja, waar denk ik dan aan?
In één regel. Hè? In één regel zegt de VVD dat ze de veiligheid van het land willen verbeteren. Door te investeren in de krijgsmacht. De rechtspraak te verbeteren. Het terrorisme te bespreiden. En daarna zijn ze ook nog eens een groot voorstander om de nationale soevereiniteit te beschermen. 1 regel, hè?
Ah, ja, oké. Okay. Ja, dat is een veelzeggende regel. Ja, nee. Ja, kijk, ik dacht meer inderdaad nu aan de toegang tot de rechtspraak voor mensen. Hè. Dat ook iedereen nog steeds, ook al kan hij het niet betalen, een advocaat kan krijgen. Hè. Dat heeft ook een beetje op de tocht gestaan. Hè. De Prodeo toevoegingen bijvoorbeeld. Daarvoor moet je zorgen dat gewoon op orde blijft. We hebben ook bij de toeslagenaffaire heb je ook gezien dat daar in de rechtspraak. De rechters gingen eigenlijk klakkeloos mee in waar de Belastingdienst mee kwam. En zo werd eigenlijk nog die hele toeslagenaffaire werd nog verergerd. Maar ik heb het indruk dat ook daar de rechtspraak zelf ook al wat stappen heeft ondernomen naar aanleiding daarvan. Die kwamen er ook zelf achter van, oh ja, hier hebben we misschien af en toe even iets te rukzichtloos bepaalde uitspraken gedaan. Ja. Dus een beetje, ja, dat is dan waar ik aan denk als het gaat om de rechtspraak.
The love we had, when did it go?
is Radio Texel.
Als ik dit goed bijhoud, luisteraars.
Ja, wauw.
Wacht even. Als ik dit goed bijhoud, luisteraars, was dit Believe in Me van Lenny Kravitz. Als ik het goed zeg.
Lenny Kravitz.
Kravitz.
Ja. Believe. Ja, ja, dat, ja, we hebben net vastgesteld dat hij twee nummers heeft die Believe heten.
Heel
want we begonnen, met die andere. Mm-hmm. En nou ja, aardig Daan dat je hem hebt willen afkappen. Ik geloof dat het helemaal in strijd is met alle radiowetten.
Ja, dus een beetje...
Maar nee, dat uiteindelijk toch de juiste ervoor kwam.
Ja, ja, alles voor onze gasten natuurlijk.
We hebben gewoon een list verzonnen. Dat is, als je niet moet zoals het kan, kan het maar zoals het moet.
Ja. Maar inderdaad, het verhaal hierbij is... Want die tweede die we hoorden, dat was natuurlijk die ik bedoelde en die ik had aangevraagd. Die is ook veel mooier dan het eerste nummer. Ja, fantastische song. En ik bedoel, de tekst ook weer. Hè? If you want it, you got it. You just got to believe. Als je iets wil, dan kan je het gewoon. Je moet er gewoon in geloven. En ja, op het einde die gitaarsolo. Ja,
schitterend.
Fantastische einde. En ik krijg elke keer daar gewoon weer kippenvel van. Als ik hier naar luister. Ik heb ook wel gezegd, deze mogen ze op mijn begrafenis draaien. Alleen, mm-hmm. Ja, het nadeel daarvan is dat als je dit op je begrafenis laat draaien... dat iedereen die dan daarna dat nummer weer hoort... die moet dan meteen weer naar je begrafenis.
Aan jou denk
ik. Ja, dat vind ik dan ook weer zonde. Maar goed, echt een fantastisch nummer. Ja.
Maar als je daarmee blij kan maken... dan draai ik hem morgenmiddag met de toppers van toen.
Kijk.
Ja, dan ga ik weer luisteren, Raad.
Van de 4 tot 6, Radio Texel.
Ik zet hem op.
Ik heb nog zo'n spannende regel uit jullie verkiezingsprogramma. Hè? Want ik heb dat ding natuurlijk niet uit mijn hoofd geleerd. Maar af en toe zijn er dingen, dan zeg ik, dan valt mij dat op. Hè? En dan in hetzelfde rijtje over de veiligheid. Hè?
Ja.
Schrijft de VVD dat ze de nationale soevereiniteit willen beschermen. En dan is mijn vraag, denken we dan aan echt de fysieke bescherming van de landsgrenzen? Of denken we aan het in stand houden van de Nederlandse cultuur? Of denkt de VVD heel erg anders aan?
Ja, ik denk dat je... Bedoelen ze dat niet ook een beetje in de zin van ook de digitale infrastructuur die wij hebben? Hè? Onze economie. En de is natuurlijk ook voor een groot deel... afhankelijk van nou ja, die internetkabels die op de Noordzee liggen. En we hebben natuurlijk allemaal gezien dat er hoeft maar iets mee te gebeuren. Een schip, ja, waarschijnlijk dus een Russisch schip, en die daarboven ligt. En die kan daar gewoon iets kapot maken, kapot knippen of gewoon gaan afluisteren, ja. Om te beginnen natuurlijk. Dat moet gewoon beschermd worden. Hè? Die vitale infrastructuur op de Noordzee, dat is gewoon onwijs belangrijk. Ontzettend belangrijk. Niet alleen voor onze economie, maar ook voor ons dagelijks leven. Want ja, de internet is daar ook van afhankelijk. En ik denk dat je dat stukje soevereiniteit dat we hebben, daar moeten we echt gewoon heel zuinig op zijn. En dan moeten we echt gewoon beschermen en bewaken.
Ja,
maar ook iets waar de marine bij aan kan helpen.
Ja, dat is maar. Dan gaan we toch even een stapje verder, hè. Ik kom uit Den Helder, ik kom vanuit Texel. Tenminste, ja. Daar woon ik. Ik ben Rotterdammer. Maar 20 jaar geleden lagen er in de haven Oude Schild 22 kotters.
Ja.
Nu liggen er nog 2.
Ja.
Den Helder is de visafslag dichtgegaan. De aantal kotters wat in Helder ligt is volgens mij ook gereduceerd tot 5. En dat komt omdat het overgrote deel van Europa voor een paar regeltjes stemde, waar iedere Nederlander eigenlijk een beetje op tegen was, zelfs de regering, en toch gebeurt het. En dan denk ik, dan blijft er niet zoveel over van je soevereiniteit.
Nee, ja, het is bijzonder treurig inderdaad dat het zover heeft moeten komen. En in Den Helder is dat inderdaad precies zo. En je ziet gewoon dat waar generaties in families in de visserij werkzaam zijn geweest... Die dat nu moeten opgeven. Door inderdaad de strikte regels die we hebben. En door het feit dat de Noordzee steeds voller wordt. Waardoor de visgronden gewoon minder bereikbaar zijn. Dat is een voldongen feit eigenlijk. Hè? Want het is al gebeurd. Dan kunnen we ook niet meer. We gaan dat ook niet meer veranderen. Maar het is wel echt heel erg jammer. Ja, en het. Toen ik bij de marine kwam, inderdaad, weet ik ook nog dat op donderdagmiddag vaak, hè, en of vrijdagmiddag, maar vaak al op donderdag, dan kwamen die quotas binnen, omdat ze al helemaal vol waren. Ja. En die nog niet vol waren, kwamen op vrijdag. Maar dan lag gewoon op donderdagmiddag en zeker op vrijdag lag gewoon dat hele nieuwe diepkade lag vol met viskotters. En we hadden natuurlijk ook die grote visafslag. Hè, waar ook alle andere kotters die naar Den Oever gingen of nog, soms nog wel verder. Die lagen daar dan ook om hun vis af te geven. Ja. Een levendige bedrijfstak die gewoon compleet verloren is gegaan. Echt zonde. Ja.
Oké, we gaan het voor het eerste uur gaan we het hier bij laten. Ik begrijp van Frank dat het nieuws eraan zit te komen en de jingle.
Ja, vandaan krijg je dat inderdaad mee.
Sorry.
Geen enkel probleem. Zo gaat het hier. Wij technici zijn voor elkaar in te wisselen. We hebben nog heel even, dan komt het nieuws. En dan komt daarna een tweede rondje met ook weer wat muziek van je. Kan je al een kleine teaser geven van wat voor muziek we van jou straks nog kunnen verwachten?
Ja, iets met een piano en iets wat een beetje met trance muziek te maken heeft. Iets wat je vaak...
Kijk,
ook erg van hou.
Iets met de piano en iets met trance muziek. Als dat geen goede teasers zijn. En daarnaast over politiek praten met Aad. Dat is misschien wel de beste namiddag die je iemand toe kan wensen.
Dat is altijd goed.
Tot zo.
Spreek met mij.
Het voelt bijna zomergasten ook. Hè?
Ja.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit... Zou jij graag met dieren willen werken en heb je een paar uurtjes vrije tijd... De Dierenbescherming is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzorging van asieldieren, voor op de dierenambulance... maar ook naar scholenvoorlichters en collectanten. Kijk voor de mogelijkheden bij jou in de buurt op dierenbescherming.nl/vrijwilligerswerk.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten... Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Trots op Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 5 uur.
Sydney Dijkers met het NOS Journaal.